Ik wil u graag iets voorlezen uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 6. 1 Timotheus 6, vanaf vers 6. Nu is de godsvrucht met tevredenheid inderdaad een grote winst. Want we hebben niets in de wereld ingebracht, omdat we er ook niets uit kunnen wegdragen. Hebben wij echter voedsel en kleding, dan zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in vele onverstandige en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te streven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. Maar jij, mens Gods, ontvlucht deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en de goede belijdenis hebt afgelegd voor vele getuigen. Ik beveel je voor God die alles in leven houdt en voor Christus Jezus die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat je dit gebod onbesmet en onberispelijk bewaart tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, die de gelukkige en enige heerser, de koning der koningen en heer der heren, op zijn tijd zal vertonen. Hij die alleen onsterfelijkheid heeft, die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in de tegenwoordige eeuw niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet gevestigd te hebben op de onzekerheid van de rijkdom, maar op God die ons alles rijkelijk geeft om te genieten, om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en mededeelzaam, om voor zichzelf een goed fundament weg te leggen voor de toekomst, opdat zij het werkelijke leven grijpen. Tot zover uit het woord van God. Vanavond zijn we toegekomen om met het negatieve te beginnen met de tweede van de zeven hoofdzonden. Dat lijstje van hoofdzonden dat al in de oude kerk is opgesteld. En waarbij het niet zozeer gaat om een opsomming van boze daden, dan zouden we aan de 10 geboden genoeg hebben gehad. Maar dat wat dieper wil doorsteken en kijkt naar de gezindheden, de diepere motivaties achter onze daden. De vorige maal hebben we stilgestaan bij de hoogmoed. En de tweede in het rijtje is de hebzucht. Het is niet altijd zo goed om met vreemde woorden te schermen, maar in dit geval is het toch wel handig als ik u vertel dat het Griekse woord voor hebzucht pleonexia is. Daar zit het woord pleon in, dat betekent meer. En exia komt van ego, hebben. De grondbetekenis is dus meer hebben. In de betekenis meer willen hebben. Meer willen hebben dan je hebt. Meer willen hebben dan je nodig hebt. Meer willen hebben dan goed voor je is. Daar zit nog niet in opgesloten wat dat meerdere zou kunnen zijn. En we gaan het zeker hebben, daar hebben we het ook over gehad in 1 Timotheus 6, over het meer geld, het meer rijkdom, meer welvaart willen hebben. Maar er zijn ook nog andere dingen die in dit woord zitten opgesloten, waarvan je ook te veel zou kunnen willen hebben. Dat bewaren we voor straks. Maar de eerste betekenis is inderdaad de hebzucht. Het Nederlandse woord geeft dat wel goed weer. De zucht om te hebben. Namelijk dat te hebben wat je nog niet hebt. Het willen hebben van dingen boven dat wat je eigenlijk nodig hebt. In Lucas 12 vers 15 heb je daar een treffend voorbeeld van als de Heer Jezus zegt: let op en waakt voor alle hebzucht. Want ook al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezittingen. Daar heb je een duidelijk voorbeeld dat de Heer Jezus over het woord hebzucht spreekt als de begeerte naar overvloed. Naar de begeerte naar geld, naar welvaart, naar rijkdom. De Heer Jezus maakt ook duidelijk op een andere plaats dat een vorm is van afgoderij. Paulus zegt dat trouwens ook en in eerste instantie is dat een wat verbazingwekkende uitspraak. Hij zegt het in Efeze 5 vers 5 en in Colossense 3 vers 5. Hebzucht, dat is afgoderij. En dat is niet zo direct duidelijk totdat je realiseert dat de Heer Jezus al gesproken heeft over de mammon. Dat is een vrij zeldzaam voorbeeld in het Nieuwe Testament waar een bepaald iets tot afgod wordt gebombardeerd. Ik bedoel, er zijn allerlei namen van afgoden in de Bijbel vermeld die door de volkeren werden vereerd, maar met de mammon is dat helemaal niet het geval. Er waren geen volkeren die zich neerbogen voor een of ander beeld dat mammon heette. Mammon is gewoon een Aramees woord dat geld of rijkdom betekent. Maar de Heer Jezus geeft dat woord als het ware een hoofdletter. Hij zegt daarmee, geld is een afgod met een naam, mammon. En hij gebruikt dat in Lucas 16, ik zal me vanavond nogal sterk op het Lucas-evangelie concentreren. Hij heeft het over die mammon in Lucas 16 en spreekt dan daarover in vers 9 tot 13, vers 9. En maakt u vrienden met de onrechtvaardige mammon. Vers 11, als u dan in de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? Heel boeiende uitspraak. Dat heeft al te maken met wat we lazen in 1 Timotheüs 6 over het ware leven. De mammon heeft te maken met het schijnleven. Een leven dat ontzettend veel mensen najagen. Een leven van welvaart, van luxe, van gemak, van comfort, van rijkdommen, van bezit. En daartegenover stelt de Heer Jezus hier het ware leven. Exact zoals Paulus dat doet in 1 Timotheüs 6. Daar is het schijnleven dat het zoekt in die aardse bezittingen en daar is het ware of het werkelijke leven. Tweemaal noemt de Heer Jezus die mammon de onrechtvaardige mammon. En we weten allemaal ten eerste hoe de wereld meer dan ooit drijft op het geld. Hoe het economische alle andere factoren in deze wereld overvleugelt. Hoe ook onze politiek beheerst wordt allereerst door economische vragen. En we hebben ook nog nooit een tijd beleefd dat met dat geld zoveel onrecht werd bedreven. Landen waar veel geld naartoe gestuurd wordt om de arme mensen te helpen, maar dat geld verdwijnt in de zakken van de machthebbers. Een algemeen beeld. Op vele plaatsen in de wereld bijna niet te doorbreken. Er is zoveel ongerechtigheid bedreven in de naam van het geld. En diezelfde hebzucht, die begeerte naar dat wat je niet echt nodig hebt, bedreigt ook de gelovigen. Wij zijn daar niet van buiten gesteld. Elke dwaling, elke zonde, elk kwaad dat een mens, dat een gelovig mens in de wereld tegenkomt, daarvan zal hij de kern, de kiem, in zijn eigen hart kunnen terugvinden. En zo zien je gelovigen, en u en ik misschien daar ook wel bij gerekend, door datzelfde virus van de welvaart, van het geld, van de rijkdom aangetast. Meegesleept in diezelfde wedloop, die hang en dat drijven naar welvaart, dat wij in heel deze rijke westerse wereld terugvinden. En de Heer Jezus zegt en Paulus zegt, het is een echte afgod. Als je aan de hebzucht denkt, dan zijn er maar liefst 3 van de 10 geboden in het geding. Allereerst het eerste gebod. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wel, de Heer Jezus noemt het geld, de rijkdom, een afgod. Dat woord betekent een godheid die je van de ware God afvoert. Het achtste gebod is ook in het geding. Gij zult niet stelen. Dat klinkt misschien wat vreemd. Maar destijds toen we het hier over dat gebod hebben gehad, heb ik erop gewezen dat in de wet van Christus je ook al een dief bent als je anderen die het zoveel minder hebben dan jij niet met jouw geldelijke middelen ondersteunt. Als je dat geld dat je hen had moeten geven in je zak houdt, dan ben je ook een dief. En dan tenslotte het tiende gebod. Gij zult niet begeren, gij zult niet begeren. En dan wordt daar een hele opsomming gegeven. In die pleonexia, in dat meer willen hebben, steekt ten diepste de begeerte. Ik las ergens deze uitspraak. De armen willen iets meer. De rijken willen heel veel meer. En de hebzuchtigen willen alles. Het is het kwaad van het begeren dat nooit een eind kent, nooit een limiet kent, dat altijd meer wil. Daarom willen de rijken in het algemeen ook veel meer, is hun hebzucht veel groter dan dat van de armen. Die er al dikwijls tevreden mee is als hij voor zichzelf en zijn gezin zijn dagelijks eten kan bij elkaar sprokkelen. Dat is het gigantische gevaar van de hebzucht. Nu willen we het van al vanavond en in al deze avond over het positieve hebben. Wie is Jezus Christus? Ik las ergens een theorie dat zijn vader Jozef, die een timmerman was, dat niet per se betekent dat hij iemand was meer aan de onderkant van de samenleving, een eenvoudig ambachtsman. Integendeel, de timmerlieden waren in hoog aanzien. Om een of andere reden. En vaak waren ze zeer rijk. Het waren eigenlijk de aannemers, de bouwbedrijven van vandaag de dag. En volgens die theorie zou het best kunnen zijn dat de Heer Jezus in een redelijk welvarend gezin is groot geworden. En dat maakt het nog treffender dat de Heer Jezus, toen hij de weg ging die de Vader hem wees en hij op eigen benen ging staan, een mens werd die in deze wereld niets had. Als in Lucas 9 iemand vraagt, mag ik u navolgen, dan zegt de Heer Jezus, weet je wel wat je vraagt. De vossen hebben holen en de vogels van de hemels hebben nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Dat is ook weer boeiend. Vertalen blijft maar behelpen, want dat Griekse woord voor neerleggen, de Heer Jezus had geen plaats waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Dat komt nog eenmaal terug in Johannes 19, als de Heer Jezus sterft aan het kruis. Dan staat er, hij boog zijn hoofd voorover en daar staat datzelfde Griekse woord. Hij legde zijn hoofd neer. Hij had hier op aarde maar één plaats waar hij zijn hoofd kon neerleggen en dat was uiteindelijk op het kruis. Hij bezat niets, behalve die mooie mantel die hem geschonken was. Er waren in Lucas 8 vers 3 wordt het gezegd, rijke vrouwen die met de discipelen optrokken. Het was een veel groter gezelschap dan alleen die 12 discipelen. En er wordt gezegd dat zij de Heer Jezus en deze discipelen dienden met hun goederen. Want verder hadden ze niets. En het weinige dat ze hadden, dat zat in een beurs en die werd gedragen door Judas. Het is heel merkwaardig als Judas in Johannes 13... de opperzaal verlaat en de nacht ingaat, dan denken de discipelen dat hij misschien nog iets moet kopen om aan de armen te geven. Dat was dus blijkbaar de gewoonte van de Heer Jezus. Van het weinige dat hij had, gaf hij nog weg aan de armen. Hij had niets. En hij gaf alles. De sleuteltekst van vanavond zou je misschien wel kunnen aanwijzen in 2 Korinthe 8 vers 9. U kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij terwijl hij rijk was, om uwentwil arm is geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Vandaag is het 11 november, de dag van Sint Maarten. Dat is Martinus, de bisschop van Tours, over wie vele mooie legenden in omloop zijn. En een daarvan is dat hij op een bepaald moment, als daar een arme bedelaar hem om een aalmoes vraagt en het is koud, hij daar zijn mantel in tweeën snijdt en de helft van die mantel aan die bedelaar geeft. Dat is een mooi gebaar. Als je de helft van alles wat je bezit weggeeft aan anderen. Echt delen. We komen nog wel over dat woord mededeelzaamheid te spreken. Dat is delen wat je hebt met de ander. Maar de Heer Jezus deed veel meer dan dat. De Heer Jezus deelde niet de helft van wat hij had met ons. Voor hem de helft en voor ons de helft. Hij ging 100% verder dan Sint Maarten. Hij was rijk en hij gaf alles. Hij gaf niet de helft. Hij gaf alles. Hij werd arm opdat wij rijk zouden worden. Dat moet u even tot zich laten doordringen. Want dit is een vorm van gulheid die wij overdreven vinden. Dat is met alle dingen zo als het over de moraal gaat. Ook ongelovige mensen hebben best begrip voor een goede moraal. Ze houden ook niet van hoogmoedige, hooghartige mensen. En ze kunnen ook best er begrip voor hebben dat het christendom gulheid preekt. Tuurlijk. Tuurlijk. Ook ongelovige mensen doen zo hun gaven voor allerlei goede doelen. Maar bij de Heer Jezus is het altijd in een mate die de mensen in de wereld niet meer kunnen meemaken. En laten we het maar eerlijk zeggen, die ook veel christenen niet meer kunnen meemaken. Want waarom zou iemand alles wat hij heeft weggeven en dan zelf arm worden om anderen rijk te maken? Wat is daar de zin van? Anderen worden dan met jouw bezittingen rijk en zelf hou je niets over. Je bent zelf arm geworden. Maar dat is de essentie van wat Jezus gedaan heeft. Hij was rijk. En hij deelde zijn rijkdom niet met ons. Nee, hij werd arm. En dat arm is niet alleen maar dat hij geen plaats had om zijn hoofd neer te leggen. Dat was de armoede van Golgotha. Als een roos weggeplukt en weggegooid, zoals we het net zongen. Dat is de armoede van de Godverlatenheid. Dat is de armoede van het tot zonde gemaakt zijn. Naakt uitgetogen. Niets meer hebbend dan een kruis waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Opdat de wereld door hem, althans allen uit de wereld die tot geloof komen in hem, door hem rijk zou worden. Dat is een soort van gulheid waar wij uiteindelijk niet mee uit de voeten kunnen. Dit is bovennatuurlijk. Dit is alleen wat Gods geest kan doen. En dat is van belang, zullen we zien, bij alle zeven hoofdzonden. Wat God van ons verwacht, ik zou zeggen, is per definitie wezenlijk meer dan dat wat de wereld redelijk vindt. Als het dat niet zo was, dan hadden we eigenlijk geen christenen hoeven te worden. Als we niet meer doen dan wat niet-christenen redelijk vinden. Wat de Heer Jezus doet, is fundamenteel onredelijk. Hij die rijk was en arm werd. Denk erom, er is ook één aspect aan de verwerping van de Heer Jezus en zijn kruisiging dat precies hiermee te maken heeft. Waarom werd hij door Judas verraden? Je kunt zeggen omdat Judas teleurgesteld was en weet ik allemaal wat voor dingen die niet eens zo letterlijk in de schrift staan. Wat alleen maar speculeren is over zijn diepere motieven. Maar één ding weten we wel zeker. Hij kreeg er 30 zilverlingen voor. Dat was zijn verradersloon. Het enige wat we zeker weten is dat hij de Heer Jezus verraden heeft om geld. En we weten ook heel zeker van de geestelijke leiders dat ze de Heer Jezus om allerlei redenen verworpen hebben en tenslotte hebben uitgeleverd aan de heidenen. Maar één ding weten we zeker van al die motieven die ze gehad kunnen hebben, dat is dat de Heer Jezus hen aan de kaak stelde in al hun ongerechtigheden. En een daarvan was wat de Heer Jezus zegt in Lucas 20, vers 47. Jullie die de huizen van de weduwen opeten. Hij stelt hen aan de kaak onder andere in hun hebzucht. Hetzelfde portret dat we vinden in het Oude Testament. Hoe de rijkeren zich verrijken ten koste van de armen. Ook dat is dat precies wat vandaag van de wereldeconomie wordt gezegd. De rijken worden steeds rijker, dat zijn wij. De armen worden steeds armer. De rijken verrijken zich ten koste van de armen. De geestelijke leiders aten de huizen van de weduwe op. Ze beroofden hen langs allerlei listige wegen, door allerlei religieuze belastingen. Doordat ze ook de wet veel beter kenden en wisten toe te passen, zodat de armen nog armer werden en zij zelf zich verrijkten. De haat van de leiders had mede deze grond. Hij stelde hen aan de kaak in hun hebzucht. Van het Lucas-evangelie wordt heel vaak gezegd, ik kan beter zeggen beweerd, dat de Heer Jezus het hier heel en bijzonder zou opnemen voor de armen tegenover de rijken. In de bevrijdingstheologie is het Lucas-evangelie dan ook heel fundamenteel van betekenis. Immers, hier komt Jezus altijd op voor de armen. Lees maar in de dalreden waar hij zegt, zalig zijn de armen van, daar zijn de armen, niet de armen van geest, dat is de bergreden in Matthäus. Maar hier, zalig zijn de armen. Jezus lijkt dat op te nemen voor de armen en verschoppelingen van deze aarde, en de rijken, die komen er bij hem slecht vanaf. Maar zo simpel is het niet. Het zijn nooit de armen op zichzelf. Want ook armen kunnen hebzuchtig zijn. En dan veroordeelt de Heer Jezus hen net zo hard. Hebzucht is een eigenschap die bij armen en rijken voorkomt. Misschien wel vaker bij rijken, hoe gek het ook mogen klinken, maar die in alle lagen van de bevolking voorkomt. Nee, de Heer Jezus komt niet op voor de armen zonder meer. Daarmee is de hele vloer onder de bevrijdingstheologie weggetrokken. Waar hij voor opkomt zijn die armen die rijk zijn in God. Dat is een heel bijzondere uitdrukking. Rijk zijn in God, in Lucas 12. Maar de Heer Jezus dat zegt in de gelijkenis van die rijke dwaas, die nog grotere schuren wilde bouwen om al zijn oogsten in te kunnen opbergen, en diezelfde nacht wordt zijn ziel van hem weggenomen. En dan zegt de Heer Jezus, ja, zo gaat het met mensen die rijk zijn in aardse goederen, maar niet rijk zijn in God. En waar het Lucas om gaat, is dat er vele mensen zijn in deze wereld die arm zijn als het gaat om aardse bezittingen, maar rijk zijn in God. En wat hij wel zegt is dat je onder arme mensen heel wat meer mensen kunt vinden die rijk zijn in God dan onder de rijken, dat wel. Want je aardse rijkdom kan je enorm in de weg zitten om rijk te zijn in God. In dat opzicht hebben de armen een streepje voor, ze hebben een voordeel. Dat voordeel is dat hun aardse rijkdom hun niet in de weg kan staan, want die hebben ze niet. Ik zal u twee voorbeelden geven van die armen in het Lucas-evangelie die rijk zijn in God. En dat zijn de armen die hij op het oog heeft. Lazarus is zo'n voorbeeld in het bekende verhaal van de rijke man en de arme Lazarus in Lucas 16. Die rijke man was niet simpelweg rijk. Maar hij vierde elke dag feest en hij had niets over voor mensen als die arme bedelaar Lazarus aan zijn poort. Dat was zijn probleem. Hij was niet rijk in God. Hij was een dwaas. En hij stierf en kwam in het dodenrijk, in de Hades. Maar Lazarus, zijn naam is een programma. Zijn naam betekent God helpt. Hij komt in de schoot van Abraham. Want Lazarus was rijk in God. Niet arme mensen als zodanig. Maar bijvoorbeeld die arme weduwe aan het begin van Lucas 21, die haar hele levensonderhoud wierp in de schatkist van de tempel. Zij was rijk in God en daarom hechtte zij niet aan dat aardse bezit. Zelfs al zouden wij naar de mens gesproken zeggen, mens, dat moet je niet doen. Want dat is je levensonderhoud, daar moet je van eten. Je moet toch ook eten, je hoeft toch niet zoveel te geven dat zelfs je dagelijks levensonderhoud daar niet meer in voorzien kan worden. Maar zij was rijk in God en ze gaf zelfs dat. Wij zitten hier vanavond niet bij elkaar om elkaar een juk op te leggen, om elkaar een slecht geweten aan te praten en ervoor te zorgen dat u daardoor de volgende keer wat meer in de collecte doet. Zodat u als het ware de geestelijke les van deze avond kunt afkopen door wat meer overschrijvingjes in te vullen. Accept girokaarten en wat meer in de collecte te doen. Ten diepste gaat het om de vraag hoe rijk in God u bent. Schitterende uitdrukking, Lucas 12. Rijk zijn in God. Als je probeert mensen die erg gericht zijn op aardse goederen, christenen, daarvan af te brengen, op een wettische manier, bereik je niets. Je kunt ze met dwang, door ze een slecht geweten te bezorgen, misschien enigszins in de perken houden. Maar het is puur wettisch. Het bereikt niets. Het heeft geen enkele waarde in het oog van God. Waarom hechtte de Heer Jezus niet aan aardse goederen? Waarom hechten de apostelen niet aan aardse goederen? Waarom kon ze dat allemaal niet veel schelen? Waarom kan Paulus zeggen in 1 Timotheus 6... als wij voedsel en kleding hebben en onderdak, ons dagelijks natje en droogje, dan zullen we daarmee tevreden zijn. Dat is geen wet die je moet opleggen aan mensen. Dat kun je alleen zeggen als je rijk bent in God. Die twee dingen hangen direct met elkaar samen. Hoe rijker je op deze aarde wilt worden, hoe armer je bent in God. Hoe rijker je bent in God, hoe minder interesse voor al die aardse dingen. Dat is de kern. Dat is het geheim van de Heer Jezus. Daarom stelde hij geen belang in aardse rijkdommen. Hij zegt daarom ook nooit tegen ons, in het algemeen, wel eens tegen een enkeling. Als hij ziet, zoals bij die rijke jongeling, dat het geld hem in de weg zit, en dat als hij dat die barrière niet neemt, hij nooit in het koninkrijk Gods kan komen, dan zegt hij tegen hem, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen en kom en volg mij. Maar hij zegt wel tegen ons, dat wat je hebt, stel het ter beschikking aan mij. Geef het weg aan mij. Maar hij zegt dat nooit als een wet. Hij doet het langs een andere kant. En dat doen de apostelen ook. Ze proberen ons bij te brengen hoe je rijk kunt zijn in God. Want dan komen die andere dingen vanzelf. Wetticisme is altijd een schaamlab. Kringen en kerken en gemeenten die sterk zijn in wetticisme hebben daarmee altijd een geestelijke leegte te verhullen. Hoe meer geestelijke leegte, hoe sterker de regeltjes en de wetten zijn. Want die geven daardoor toch nog een zekere schijn. Daarom verwijt de Heer Jezus de fariseeën dat ze witgepleisterde graven zijn. Aan de buitenkant mooi versierd, maar van binnen vol dorre doodsbeenderen. Hij volgt nooit de wettische weg. Hij legt ons nooit verplichtingen op. Die ons dan een goed gevoel moeten geven als we eens een keer wat meer ingevuld hebben op onze acceptgirokaart. Wat hij ons voorhoudt is de vraag van dat wat de Heer Jezus zelf kende, door en door kende, maar wat ook de apostelen gekend hebben. Hoe rijk ben je in God? Als je rijk bent in God en als je de weg tot die rijkdom in God weet te vinden, vallen al die andere problemen vanzelf weg. Vandaar die kerngedachte. Wat we lazen in 1 Timotheus 6 van de tevredenheid. Tevreden. We hebben het twee keer gelezen. De tevredenheid. Als je kleding en voedsel en onderdak hebt, dan moet je daarmee tevreden zijn. Dat is het waar het op aankomt. Hoef niet meer te willen dan wat je hebt. Tevredenheid uit zich in de dankbaarheid naar God. Als de Heer Jezus gepredikt heeft in alle steden van Galilea, en het heeft allemaal eigenlijk naar de mens gesproken niet veel opgeleverd, nauwelijks meer keerlingen, dan zouden wij teleurgesteld zijn. Want we willen zo graag, we willen zo graag. Als je werkelijk rijk bent in God, dan kun je alles wat je hebt en alles wat je bent in Gods handen leggen. Dan ben je tevreden. En dan vind je dat in Matthäus 11 en in Lucas 10 dat de Heer Jezus dan zegt, nadat hij het WU heeft uitgesproken, dat wel, over die steden, omdat ze zich niet bekeerd hebben, ondanks al die wonderen en tekenen die daar geschied waren. Maar dan zegt hij, Vader, ik dank u, ik prijs u. Er staat in de NBV in Lucas 10 dat hij dat zegt met vreugdegejuich. Kun je misschien moeilijk voorstellen hoe dat is als de Heer Jezus juicht, maar hij zegt dat met vreugdegejuich. Met jubelzang. Vader, ik prijs u. Heer van de hemel en de aarde. Alles is zijn bezit. Hij is de Heer van de hemel en de aarde. Ik prijs u dat u deze dingen voor wijzen en verstandig hebt verborgen en aan kinderkens hebt geopenbaard. Hij stelt de prioriteiten op de goede manier. Rijk zijn in God. Of zoals hij zegt in de bergrede Matthäus 6. Zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. De gerechtigheid van God. Zoek dat eerst. Maak alle andere zoektochten in je leven daaraan ondergeschikt. Maak een mooie carrière. No problem. Als je meer kunt verdienen, no problem. Maar maak het allemaal ondergeschikt aan het zoeken naar het Koninkrijk Gods. Hij weet dat hij dat kan zeggen, want als je zoekt naar het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en je vindt dat, dan vallen alle stukjes van de legpuzzel vanzelf in je leven op hun plek. De oude Grieken zeiden van de hebzucht en ook trouwens van de overmoed, dat die dingen verkeerd waren omdat ze het kosmisch evenwicht verstoorden, de harmonie in de kosmos. Bij de Heer Jezus ligt dat heel anders. Hij zegt, wat verstoord wordt, is de gerechtigheid en de liefde in het Koninkrijk Gods. In het Koninkrijk Gods is er harmonie doordat elk mens daar rijk is in God. Het Koninkrijk van God zoekt, daar is hij met zijn hele hart op gericht. Dat betekent heel concreet, streeft naar de heerschappij van Christus in zijn eigen leven. Streeft naar de heerschappij van de gerechtigheid in zijn eigen leven. Rijk zijn in God. Ja, mooier kan ik het toch niet zeggen. En al die dingen, zegt hij, al die andere dingen, die zullen je erbij geschonken worden. Nogmaals, dit is typisch zo'n avond waar u heel makkelijk de verkeerde conclusies trekt. Het is geen kunst als de prediker u opzadelt met een schuldgevoel. U moet nog meer van percentage van uw inkomen weggeven. En u zet de tanden op elkaar, u bespreekt het met uw gezin en een tijdje houdt u het vol en dat geeft u wel een goed gevoel. En dan zakt het weer in elkaar en ik zeg u vanavond, daar gaat het me helemaal niet om. Lijken op de Heer Jezus is niet nog een groter percentage geven, want dan komt u toch niet aan toe, want hij gaf alles. Hij gaf alles. En de schrift roept ons nooit op als een universeel alom ingesteld besluit dat we alles wat we hebben moeten weggeven aan de armen. En tot we zo arm als Job zijn. Job nadat hij zijn rijkdommen kwijt was dan wel te verstaan. En dan vervolgens achter Jezus moeten aangaan. Nee. Je ziet dat zo mooi in 1 Timotheüs 6. Wat Paulus zegt is, Hij neemt de rijken in deze wereld niet kwalijk. Hij heeft het dus over de gelovigen. Hij zegt niet dat schande dat jullie rijkdom zijn. Willen jullie al die rijkdommen zo gewoon mogelijk wegdoen? Helemaal niet. Hij zegt tegen die rijken in deze wereld, nou dat is mooi dat jullie rijk zijn, dan heb je een prachtig iets om van te genieten. Hij zegt er wel meteen bij wat de mooiste manier is om ervan te genieten, namelijk om er goed mee te doen en vrijgevig te zijn, rijk te zijn in goede werken, mededeelzaam. Maar hij zegt ook, God geeft ons alles rijkelijk om te genieten. Maar hij maakt in dit hoofdstuk een heel groot onderscheid tussen degene die rijk zijn en degene die rijk willen worden. Ja, sommige mensen zijn er wel helemaal rijk en die kunnen er ook niks aan doen. Ze hebben een groot vermogen geërfd. Of ze zijn een zaakje begonnen en ze hebben gouden handjes. En het gaat allemaal vanzelf en het geld stroomt binnen. Daar heeft de Heer niks op tegen. Maar als je rijk wil worden, als dat een doel op zichzelf gaat worden, dan heb je een probleem. Als je rijk bent en je weet het goed te gebruiken, doordat je namelijk rijk bent in God, dus voor de zoveelste keer niet uit een wettisch oogpunt, doordat je rijk bent in God, no problem. Maar die rijk willen worden, die vallen in velerlei begeerten, want de geldzucht is een wortel van alle kwaad. Ik heb u straks al geciteerd dat vers uit 1 Johannes 3... In Johannes 3 vers 17, wie nu aardse goederen heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden en zijn hart voor hem sluit, hoe blijft de liefde van God in hem? Dat wil zeggen, hoe kun je zeggen dat in zo iemand de liefde van God verblijft? Dat bestaat niet. Je bent een dief als je niet aan die ander meedeelt van dat wat God jou heeft toevertrouwd. Maar je ziet, dat is hier niet vanuit een wettische gedachte. Dat is iets hier van binnenuit. Dat is als een nieuwe natuurwet in je leven door de kracht van de Heilige Geest. Vanuit de innerlijke rijkdom in God. Goed, ik moet mij haasten, want ik had u gezegd, er zit nog meer in die term pleonexia en daar wil ik niet aan voorbij gaan. Het betekent letterlijk meer hebben, meer willen hebben, maar dat is niet alleen geld. Dat is ook macht. Die twee zijn ten nauwste met elkaar verbonden natuurlijk. Wie het geld hebben in deze wereld zijn de machthebbers. In alle westerse landen drijft de economie natuurlijk op de kurk van de grote internationale concerns. Daar wordt het geld immers gemaakt. En daarom degene die in die concerns de hoofdrol spelen, internationale bedrijven, die zijn in feite degene ook die de macht uitmaken. Die Amerikaanse presidenten met hun miljoenen dollars op de troon kunnen helpen. Zij zijn de kurk waarop de economie en dus de politiek drijft. Geld is macht. Maar het gaat verder dan dat. Ik heb eens een keer al heel lang geleden een studie gemaakt van die 6 zondaren die in 1 Korinthe 5 worden opgezond. U weet wel, dat is dat hoofdstuk dat eindigt met: doet de boze uit uw midden weg. Dat is een citaat uit het boek Deuteronomium. En het komt in Deuteronomium 6 keer voor. En in 1 Korinthe 5 vindt u 6 boosdoeners opgezond. Toen ging ik ze een keer met elkaar vergelijken. En toen bleek dat die 6 keren die in Deuteronomium genoemd worden, daar worden 6 keer verschillende zondaren genoemd, die pasten haarfijn bij dat rijtje van Paulus in 1 Korinthe 5. Ik kon er niet aan twijfelen dat Paulus daar datzelfde rijtje boosdoeners op het oog had. U moet het voor zichzelf maar eens nagaan. Doet het kwade, zo zult u het kwade uit uw midden wegdoen, zegt Deuteronomium elke keer. En dan wordt er over een bepaald soort kwaad gesproken. En met wie komen nou de hebzuchtigen overeen? Die hebzuchtigen worden genoemd in 1 Korinthe 5. Trouwens in 1 Korinthe 6 ook, daar heb je hetzelfde rijtje. Alleen worden daar de ontuchtigen in 3 groepen uitgesplitst, maar voor de rest precies hetzelfde rijtje. De hebzuchtigen komen overeen met de geweldenaars. De mensen die bloedschuld op zich laden. En dat heeft natuurlijk te maken met het voorgaande. Dat opeten van de huizen van de weduwe is een vorm van gewelddadigheid tegen die weduwe. Je kunt uiteindelijk je honger naar geld alleen maar bevredigen door een vorm van gewelddadigheid. De kleintjes die wegbeconcurreerd worden, dat is dan nog figuurlijke gewelddadigheid. Maar uiteindelijk eindigt het in bloedschuld. In echte fysieke gewelddadigheid. Ik noem even 2 teksten, u hoeft ze niet op te zoeken, maar ik citeer ze u. Uit Jeremia 22, vers 17, waar Jeremia zegt: gij hebt enkel oog en hart voor uw onrechtmatig gewin en voor het vergieten van onschuldig bloed. Ziet u in één adem? Onrechtmatig gewin en het vergieten van onschuldig bloed voor het begaan van onderdrukking en geweld. In Ezechiël 22 vindt u iets dergelijks in vers 27. De oversten van het volk zijn als roofgierige wolven die bloed vergieten en mensen in het verderf storten om zichzelf te bevoordelen. In één adem ziet u hier de honger naar geld, naar bezit en de honger naar macht, die gepaard gaat met bloedvergieting, met gewelddadigheid. Ik zou nog veel meer van dat soort voorbeelden kunnen noemen in de kleine profeten. Waar je ook ziet constant die sociale onderdrukking van de zwakkeren en de armen. De rijken bevoordelen zich ten koste van die armen en dat gaat heel vaak met geweld en zelfs met bloedvergieten gepaard. Dit is eigenlijk nog veel erger. Men heeft zich wel eens afgevraagd, in mijn jeugd hoorde ik die vraag nog wel eens, waarom worden er in 1 Korinthe 5 geen moordenaars genoemd? In dat rijtje van boosdoeners. Dat zijn toch hele erge boosdoeners. Maar hoe gek het ook klinkt, ik vond ze terug in de hebzuchtigen. Wie meer wil, wie meer wil, wie meer wil, wie macht wil, eindigt als moordenaar. Hoe komt het dat alle grote dictators van de wereld, die uiteindelijk, toen ze eenmaal aan de macht roken, steeds meer macht hebben verworven en vergaard, uiteindelijk over lijken gingen? Hun legers de wereld instuurden om te veroveren. Dat was een honger naar bezit, land, maar dat was ook een honger naar macht. Ze stortten daarmee hun eigen legers in de ondergang, in het verderf. Honderdduizenden stierven daarvoor. En uiteindelijk liep het ook altijd op niets uit. Want hoeveel van dat soort machtsbeluste mensen die over lijken gingen, hebben een imperium opgebouwd dat op de dag van vandaag bestaat. Dat zijn alleen de allerrecentste voorbeelden in de geschiedenis, bewijst dat ook zij eenmaal ten onder zullen gaan. Die honger naar macht, naar steeds meer invloed, die vind je niet alleen bij dictators. Wat denkt u van alle waarschuwingen in het Nieuwe Testament tegen degene die geestelijke leiders in de gemeente zijn? Tegen de oudsten, die de gemeente nooit zegt, 1 Petrus 5 bijvoorbeeld, als hun gebit, als hun bezit mogen bezien. En ook nooit die gemeente mogen zien als een bron van geldelijk gewin. Om dus geldelijk profijt bij die gemeente te zoeken. Waarom is die waarschuwing daar? Omdat die zo geweldig actueel is. Waarom vinden we bij Samuel in zijn afscheidsspreek, maar ook bij Paulus in zijn afscheidsreden in Handelingen 20, dat zij zich niet bevoordeeld hebben ten koste van de kudde? Omdat dat blijkbaar zo vaak voorkwam. Iedere mens die in een leidende positie is, ook in onze gemeente, kan daarin geldelijk gewin zoeken, maar in elk geval daarin zijn honger naar macht bevredigen. Want denk erom, macht is niet alleen voor de dictators. We hebben allemaal macht in dat kleine stukje dat ons is toevertrouwd. Ouders hebben macht over hun kinderen en kunnen die macht misbruiken. Door hun kinderen tot slaven te maken, door een autoritaire opvoeding. En daarin komt vaak op een heel gemene, verdorven wijze die machtshonger tot uitdrukking. Macht uitoefenen over die mensen die zijn toevertrouwd. Dat zijn er misschien een paar. Het kan ook een heel volk zijn. Het kan een heel werelddeel zijn. Maar voor het principe maakt dat geen enkel verschil. Het diepste verdorvenheid in de hebzucht, in de pleonexia, is niet alleen de geldhonger, maar is de machthonger. We noemen het wel eens ook de geest van manipulatie. Heel veel gemeenten worden door deze geest van manipulatie beheerst. Leiders, voorgangers, oudsten, ouderlingen, hoe je ze noemen wilt, die hun mensen manipuleren. Dat is een vorm van machtsuitoefening waarbij mensen met slinkse middelen in een bepaalde richting worden gestuurd ten voordele van deze machthebbers. In Openbaring 2 beschrijft de Heer Jezus in de gemeente van Thyatira de vrouw Izebel. Ik denk dat het een heel treffend voorbeeld is van deze geest van manipulatie. De gemeente wordt daar aangesproken alsof zij vergelijkbaar is met Ahab. Ahab die zich door zijn vrouw Izebel liet manipuleren. En die manipulatie van haar, dat was omdat ze een heks was, een tovenares. Ze gebruikte daarvoor demonische middelen. Ten diepste gaat het hier om demonie. Met demonische middelen beheerste zij haar man. En een van de meest schrijnende voorbeelden van haar manipulatie was dat Elia niet beducht was voor 850 priesters op de Karmel. Ze liet ombrengen. Maar toen Izebel hem zei, ik zal met jou hetzelfde doen, toen kwam hij zo onder de ban van de angst voor haar manipulatie dat hij op de vlucht ging. Zo sterk was deze geest. En in de gemeente van Thyatira waarschuwt de Heer Jezus voor deze geest van manipulatie. Deze verdorven honger naar macht. Manipuleren betekent macht uitoefenen over mensen. En die mensen naar je hand zetten. Of dat geldelijk gewin is, dat is maar één onderdeel. Het kan ook zijn de innerlijke bevrediging van de machtshonger. Dat je macht over mensen hebt en dat mensen doen wat jij wil. Voor sommige mensen is dat al veel meer bevrediging dan puur geldelijk gewin. En nu komt de Heer Jezus in deze wereld en hij zegt, hoe doen de mensen in deze wereld het? Kijk eens naar alle machthebbers op deze aarde. Kijk eens hoe ze hongeren naar de macht. Zelfs in democratische landen. Zie eens hoe mensen die eenmaal op het plus zitten, er alles voor doen wat binnen de grenzen van de wet mogelijk is om er maar te blijven zitten. Als ze eenmaal geroken hebben aan de macht, is het ontzettend moeilijk er afstand van te doen. Zo diep zit dat in de menselijke natuur. Je kunt macht hebben over je personeel en ze manipuleren. Je kunt macht hebben over je vrouw, maar zoals bij Izebel ook over je man. Over je kinderen. Sommige kinderen terroriseren hun ouders. Ze manipuleren hun ouders. Allemaal in ons kleine gebiedje kunnen we gedreven worden door de pleonexia. De honger naar macht. Ik zei u al, de Heer Jezus komt in deze wereld. En hij zegt tegen zijn discipelen, waar hebben jullie het over? Ze hadden het over de oermenselijke vraag. Wie van ons is de belangrijkste? We vinden dat misschien maar naïef dat ze deze vraag stelden. Wat is dat nou om met elkaar als volwassen kerels te bespreken wie is nou de voornaamste? Maar dat was een heel actuele vraag. De Heer Jezus had zich erop voorbereid dat hij zou heen gaan van deze aarde. Dan zouden ze alleen terugblijven, achterblijven. Maar dan moet er toch een leider zijn. Hoe kun je zonder leider werken? Wie zal de leider zijn als hij is heen gegaan? Dat was een heel actuele vraag. Wie van ons is eigenlijk de voornaamste discipel? Dat ligt onder de oppervlakte van elke kerk of gemeente. Als ze niet waakzaam is, kan ze aan die vraag ten onder gaan. Slechts enkele mensen kunnen een hele gemeente terroriseren. Door hun kritiek, door altijd hun, dat hoeven nog niet eens de leiders te zijn. Door altijd hun stem te verheffen, altijd kritiek uit te oefenen. Altijd te proberen mensen voor zich te winnen. Partijenvorming, daar wordt het ook als een van de werken van het vlees omschreven. En ten diepste is het, hoezeer ze dat ook zouden ontkennen, want ze streven naar een rechtvaardige zaak. Zij vertegenwoordigen de Bijbelse principes die moeten worden doorgedrukt. Maar de Heer Jezus stelt het aan de kaak. Vers 24 van Lucas 22. Er ontstond ook strijd onder hen wie van hen wel de grootste mocht zijn. Dan zegt de Heer Jezus, jullie zijn net als de mensen van de wereld. Koningen van de volken heersen over hen. En zij die gezag over hen voeren worden weldoeners genoemd. Natuurlijk, zij leggen wegen aan, zij stichten scholen, ze doen allemaal prachtige dingen. Er worden schitterende graftombes voor hen gebouwd. Men kijkt naar hun weldaden en niet naar de vele lijken die ervoor zijn betaald om die weldaden tot stand te brengen. Ze worden weldoeners genoemd, u echter niet aldus. Maar laat de grootste onder u als de jongste zijn en de voorganger als een die dient. Wat gemeenten nodig hebben is voorgangers die bereid zijn dienstbaar te zijn. En zeg nog niet zo gauw, ja dat weten we wel, dat is ook heel belangrijk inderdaad. Want het is ontzettend moeilijk. Je moet wel heel goed in je eigen hart thuis zijn om te zeggen, ja zo'n voorganger ben ik ook. Ik denk dat ik dat wel geestelijk aan kan. Ik denk wel dat ik geschikt ben als voorganger, want ik wil zo dienstbaar zijn van de gemeente dat ik geen eer zoek, geen aanzien. Let er maar eens op, als de kritiek uit de gemeente komt, hoe we daarmee omgaan. Dat zegt al iets over de vraag hoe dienstbaar we werkelijk voor de gemeente willen zijn. En dan zegt de Heer Jezus, ik echter ben in uw midden als degene die dient. Het is net als wat ik de vorige keer zei. Hij zei, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Geen mens zou dat kunnen permitteren om te zeggen, ik ben nederig. Dat zou een hoogmoedige indruk maken als we dat zeiden. Maar als hij het zei, dan zeiden de mensen, ja, van hem kunnen we het hebben. Als hij het zegt, is het waar. Hij zegt, ik ben in uw midden als de volstrekt dienstbare. Als u en ik het zouden zeggen, dan zouden we achter onze hand lachen en zeggen, nou, we kunnen wel wat voorbeelden noemen waar dat nou niet erg direct uit blijkt. Maar als hij het zei, dan zeiden de mensen, ja, van hem klopt het. Het is waar, we kunnen het niet ontkennen. De Zoon des Mensen, Matthäus 20, vers 28, is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En waaruit bleek dat hij zichzelf volkomen wegcijferde. Om te dienen, zo gaat het vers verder, en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Hij gaf zichzelf weg. Hij was niet gevoelig voor kritiek, want heel vaak betekent dat alleen maar een belediging van onze hoogmoed. Er zit een diep verband, maar daar ga ik nog niet meer over uitweiden, tussen de hoogmoed en die hebzucht. Dat streven naar hebben, hebben, hebben. En nog veel verraderlijker dan het geld, het hebben van macht, van invloed. Ik ben belangrijk. Mijn haan moet koning kraaien. Het is niet wonderbaarlijk dat hier een mens op aarde was die zichzelf altijd volkomen wegcijferde en daardoor zoveel indruk maakte. Een mens die uiteindelijk miljoenen volgelingen heeft gekregen, juist omdat ze in hem herkenden dat hier een was die alles weggaf wat hij had. Die zichzelf volkomen wegcijferde. Die volkomen dienstbaar was. Ik ben in uw midden als een die dient. En dan kom ik tenslotte nog eens terug op die uitdrukking van Paulus in 1 Timotheus 6. het ware leven. Het werkelijke leven. Hij zegt, grijp naar dat werkelijke leven. Grijp het eeuwige leven. Of jaag naar het echte leven, het ware leven. Hij zegt dat wat geheimzinnig. Want u zou graag willen weten, wat is het? Dat willen we wel graag. We willen het op een presenteerblaadje uitgemeten krijgen. Want we zijn door en door wetties in ons vlees. Want als we het uitgemeten krijgen, dan weten we, oké, nu weten we wat we moeten doen. We moeten dat en dat en dat en dat doen. En dan hebben we het blijkbaar. Maar het staat er opzettelijk zo vaag. Ga er maar eens naar op zoek. Het is weer net als in Matthäus 6. Zoek eerst het koninkrijk van God. Ja, waar is het dan hier? Geef ons een adres. We willen zo graag wat doen. En we willen ook graag gehoorzaam en gewillig zijn. En dat is allemaal wetticisme. Het is allemaal een prestatie dat je levert. Hij zegt, nee, ik geef geen adres. Dat doet hij vaak. Hij geeft geen adres. Heer, waar houdt u verblijf in Johannes 1? Die twee discipelen die vragen dat, heer. Heer, laat ons zien waar u verblijf houdt. Dan kunnen we bij u zijn. Hij zegt, kom maar hoor. Kom het maar bekijken. Maar hij krijgt geen straat en geen huisnummer. In Hooglied 1 zegt de bruid, heer, waar houdt u verblijf? Waar laat u in de middag de kudde rusten? Geen adres. Volg de sporen van de schapen. Doe er maar wat voor. Sloof je maar eens uit. Ga er maar naar op zoek. Dan vind je me wel. Het is veel kostbaarder als je zelf op zoek gaat en het dan tenslotte vindt, dan dat ik het je precies uitstippel. In Deuteronomium 12, als jullie in het beloofde land zijn aangekomen, dan zal ik een plaats hebben, dan zal ik in jullie midden wonen. Maar ik ga niet vertellen wat het is. Ga me zoeken. Nou, het heeft 400 jaar geduurd voordat ze het gevonden hadden. En als er geen David was geweest, hadden ze het vandaag misschien nog niet gevonden. Maar David was een man die zocht het. En waar zocht hij? Hij zocht het in zijn hart. David was een man die rijk was in God. En doordat hij rijk was in God, vond hij de plaats waar God wilde wonen. De bruid in het Hooglied, die is rijk in haar bruidegom. En daarom vindt ze die plaats. En die discipelen, die waren helemaal verrukt van de Heer Jezus. En daarom vonden ze waar hij verbleef. Zoek het koninkrijk Gods. Als je rijk bent in God, dan vind je het. Maar een adres krijg je niet. Zoek het ware leven. Je wilt er een definitie en adres van, hè? Nee, het wordt je niet gemakkelijk gemaakt. Ga er maar nog op zoek. En als je het vindt, je hoeft niet eerst alle hebzucht prijs te geven. Er worden geen wetticijzen gesteld. Er wordt niet eerst gezegd, allereerst moet je al die 7 hoofdzonden afleren. Eerst je hoogmoed eraan geven en je hebzucht en al die andere dingen. En dan zul je het vanzelf wel vinden. Nee, andersom. Ga op zoek. En als je het echte leven hebt gevonden, verdwijnen hoogmoed en hebzucht en die andere 5 hoofdzonden die we nog hopen te bespreken, verdwijnen vanzelf op de achtergrond. Dat is de positieve benadering. Zoek mensen. Zoek het ware leven. Het ware leven, lieven loven, is maar waar men Jezus ziet. Citeerde Jodocus van Lodenstein. We kennen alleen maar als naam van een school, maar er was een dominee in Utrecht die dit soort gezangen zong, die vandaag niet veel mensen meer kennen. Het ware leven, lieven, loven, is maar waar men Jezus ziet. Dat is het ware leven. Als je hem vindt, en dat bedoel ik niet alleen met de bekering. Ik spreek nu tot gelovige mensen. Als je hem vindt, dan heb je alles gevonden. Die 2 discipelen kwamen terug in Johannes 1 en ze zeiden tegen elkaar, we hebben hem gevonden van wie de profeten geschreven hebben. Ze zeiden niet, we hebben het adres gevonden. We hebben hem gevonden. En als je hem vindt, dan vind je alles. Je krijgt de rest er helemaal bij. Als die rijke jongeling dat gezien had, was het niet zo moeilijk geweest om zijn bezittingen eraan te geven. Hij maakte de berekening. Dit waren al zijn goederen. Dit was het vinden van Jezus. En hij kwam door de verkeerde balans. Die goederen waren belangrijker dan Jezus. Als hij gezien had wie Jezus was, als hij echt Jezus gevonden had, dan was het net geweest als die bedelaar die naar Jezus toe rende, omdat hij blind was en ziende wilde worden. Hij wierp zijn mantel af en hij taalde niet meer naar die mantel. Maar hij wilde Jezus. Hij wilde ziende worden, maar niet alleen maar als een doel op zich. Hij wilde Jezus. En daarom staat het, toen hij genezen werd, toen volgde hij Jezus. Toen werd hij een nieuwe mantel, al die dingen meer, dat andere was niet meer belangrijk. Dit is onze uitdaging. Het ware leven grijpen, dat is Jezus vinden. Nogmaals, dit is geen bekeringsboodschap. Dit is een boodschap voor christenmens. Hij is het ware leven. En dan pas krijg je de hebzucht eronder. En niet andersom. Het wetticisme is een vreselijk kwaad. Het is het vrome, zondige vlees. Maar het ware leven vinden is de weg van de vrijheid. De weg van de vreugde, van het geluk. Is de weg waarin je wordt als Jezus. Want wie Jezus vindt, gaat ook steeds meer op hem lijken. En dan is het geen wet meer, maar dan wordt het een tweede natuur. Nee, dan wordt het je eerste natuur. Om te doen wat Jezus deed. Om te zijn zoals Jezus was. Om lief te hebben zoals Jezus lief had. Om na te volgen zoals Jezus zijn vader gehoorzaamde. Om te ervaren zoals hij ervoer. Te geloven zoals hij geloofde. Mededeelzaam te zijn zoals hij het was. Op de ander gericht te zijn zoals hij het was. Niet langer op jezelf gericht te zijn zoals hij het nooit was. Ik wens u heel veel zegen toe. In het vinden van het ware leven. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, u bent het ware leven. En al zouden we ook kunnen zeggen dat wij voor eeuwig behouden zijn, dan zou zelfs dat nog een zelfzuchtige, hebzuchtige opmerking kunnen zijn. We willen liever naar de hemel dan naar de hel. Maar het betekent nog lang niet dat we u hebben gevonden als ons eigenlijke leven. Dat nieuwe leven waar het echt om draait. Heer Jezus, help ons zoeken. Help ons vinden. Geef ons een verlangen, Heer, om dat ware leven te vinden. Dat koninkrijk van God te vinden, zijn gerechtigheid en al die andere dingen, die vallen vanzelf op hun plaats. Die zijn dan geen probleem meer, geen verleiding, geen verzoeking meer. Als we u maar hebben. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons die weg wijst en dat u ons belooft dat als we die weg gaan, dat we steeds meer op u zullen lijken. Dan zullen we worden zoals u. In volkomen dienstbaarheid en zelfwegcijfering. Gericht op de ander, gericht op u, gericht op God en niet langer op onszelf. O Heer, bewaar ons voor onszelf. Bewaar ons voor het wetticisme, waardoor we gaan lijken op wit gepleisterde graven, maar waarbij van binnen de zaak nog even rot eruit ziet als voor die tijd. Bewaar ons voor die verzoeking. Maak ons klein. Maak ons gul en edelmoedig. Vol liefde naar de ander, zoals u bent, Heer Jezus. Maak ons zoals u, door de kracht van uw Heilige Geest en tot eer van uw naam. Amen.